Goedemorgen broeders en zusters, wij willen vanmorgen spreken uit Lucas 4, als u dat alvast eens opzoekt. Lucas 4, vanaf vers 14 in de synagoge van Nazareth. Dan gaan we eerst eens dat verhaal lezen. En Jezus, dus dat is Lucas 4 vanaf vers 14. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan een blinde het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen: genees hier, genees u zelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat ze te Capernaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zei: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er een grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman de Syriër. En alle in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem uit, de stad uit, en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Tot zover. Als we dit gedeelte vanaf het begin lezen, dan staat er dat Jezus een leer predikte. Hij kwam in alle synagogen van het land. Lerende staat er in hun synagogen. Je zou er haast wel bij geweest willen zijn. En dan wordt hij door allen geprezen. Dat is ook fijn. Als een leraar, als een prediker zijn woord gebracht heeft en de mensen zeggen: nou, de dienst, jongen, wat was het mooi. Door alle geprezen. De Heer is ook mooi, van het Koninkrijk der Hemelen. En wat leerde hij? En dan staat er in Marcus dat de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het of dit evangelie, het evangelie, dat is er maar één. Dat is het evangelie van Jezus Christus, van het Koninkrijk der Hemelen. Jezus sprak dus: het ogenblik mensen is aangebroken. We zijn in een nieuwe tijd gekomen. In een zalige tijd, in een heerlijke periode, waar God zijn genade overvloedig uitstort. Dat programma van Jezus, dat bevatte de komst van het Koninkrijk Gods. De heerschappij van God. Haar komst en het gevolg van die heerschappij. En dan zegt de Heer: denk eraan, de tijd is vervuld. Er is een vastgesteld tijdstip bij de Vader. Er is een een periode van een geheel uitzonderlijk heil. Van een geweldige betekenis voor de mens. We zouden zeggen, het uur der beslissing is gekomen. En het droevige is dat als de Heer dit begint te verkondigen, we staan op een tweesprong der tijden, dat men dat in Jeruzalem niet geaccepteerd heeft en niet begrepen, zo min als in Nazareth. Hoe ver ze ook verder van elkaar lagen, in hun afwijzing waren ze het eens. Jeruzalem heeft deze boodschap van het Koninkrijk der Hemelen niet herkend. En Nazareth ook niet. Of Gorkum deze boodschap herkend heeft, dat zal nog te bezien zijn. Dat zal de historie leren, nietwaar? De Heer die zegt, och, of ge op deze dag nog verstond wat tot uw vrede dient. Hij zei dat wenende. Hij zei dat nadat zijn taak voltooid was. Maar thans, zegt hij, is het verborgen voor uw ogen. Er was de tijd van een nieuwe fase was aangebroken in Jezus, toen bij Jezus optreden. Een nieuwe periode in het Rijk Gods. En dan is het de vraag, herken je dat of herken je het nieuw niet? En als mensen deze periode niet gaan herkennen, dan wordt dat hun ondergang. Dan zien ze niet wat er aan de hand is. Let maar op die dwaze maagden. Dan komen ze om. Hoezeer ze ook naar de komst des Heren hadden verlangd. Ze waren ook uitgetrokken, de bruidegom tegemoet. Maar ze herkenden niet de tijdstip waarvoor ze zich gereed moesten maken. We zouden zeggen wel gered, maar niet gereed. De prediking van het Koninkrijk der Hemelen, die berust op bekering. Bekeert u, staat er, en gelooft het evangelie. Daar begint Jezus steeds mee. Daar begon ook Johannes de Doper zijn toespraken mee. En waar bekeer je in je denken? Daar moet die omkeer komen. Want een omkeer heeft God in mijn denken gebracht. Want dat evangelie, als je dat opneemt in je denken, dat verandert je totaal. Dat maakt de mens pas geschikt om te kunnen geloven. Je kunt zomaar niet geloven. Want Paulus zegt het ergens, het geloof is door het horen. En het horen door het gepredikte woord van Christus. Dus je moet eerst het woord van het evangelie van het Koninkrijk horen, anders kun je het niet geloven. En als het je niet gepredikt wordt, dan kun je wel een evangelie hebben, maar dat kun je niet redden. Want er is maar één evangelie, het evangelie van Jezus Christus. En dat krijg je door het horen. Het is niet iets geheimzinnigs, maar het is door het geloven van het gepredikte woord. Matthäus spreekt in verband met Jezus' prediking over een volk dat in duisternis zat. Wij hebben ook in duisternis verkeerd. En daar gaat een groot licht op, door de prediking van het heil. Paulus zegt het, gij waart duisternis, Efeziërs. Maar thans zijt gij licht door deze prediking. Getrokken uit de duisternis. Het volk dat in duisternis zat zal een groot licht zien. En zij die wonen in de schaduw des doods, over hen zal het licht opgaan. Het licht in hun denken. Het verbannen van het negatieve denken. Naar het positieve dat komt. En dan staat er, en van toen af begon de Heer te prediken. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Die geestelijke wereld, die gaat voor jullie open. Je leert kennen de oorzaken van goed en van kwaad. Je leert te strijden, je leert te wandelen, je leert schatten te verzamelen in dat Koninkrijk der Hemelen. En die luisteraars, die vonden het schitterend. Overal waar die kwam, werd Jezus geprezen, ook in Nazareth. Ze zeggen, dat zijn dan nog eens woorden, dat is nou nog eens een evangelie. Huh? Een nieuwe leer, met gezag
in het koninkrijk der hemelen. Door alle geprezen. Dat is nu ook die leer die ons verenigt. In de natuurlijke wereld, dan komen de mensen bij elkaar op voet van een gedachtenwereld. Of op voet van hun stand, niveau. Dan zijn dat gelijkwaardige mensen in de maatschappij. En ze zoeken elkaar op, omdat ze tot dezelfde categorie mensen behoren. Dat ze hetzelfde doen, dezelfde ontwikkeling hebben. Maar hier zit alles door elkaar. Maar dat ene moet ons samenbundelen. En dat moet zo sterk zijn dat dat andere dat ons van elkaar scheidt in opvoeding. En in niveau van denken, dat moet wegvallen. En in Lucas 4, daar vind je nu echt een voorbeeld van een manier van preken. En je vindt er ook het voorbeeld van de reactie die erop is. Eerst geprezen en dan neergestoten, afgewezen. En je merkt het ook, ze verwonderden zich erover. Ze betuigen een instemming, staat er. Dat zijn dan nog eens woorden van genade. Die over zijn lippen komen, vers 22 staat dat. Woorden van genade, kostelijk. Je kunt ervan smullen. Je gaat ervoor zitten. Nou, prediker, nou verwachten we eens dat je enkel liefde predikt. Nou verwachten we dat je nu enkel goede woorden spreekt, waar wij niet door gekwetst worden, waardoor wij niet geïrriteerd raken, maar dat moet nu maar eens zo zijn zoals Jezus dat deed. Woorden van genade, enkel genade. Maar dan krijg je de omkeer. En dan zie je dat zodra Jezus iets anders zegt, dan slaat de boze zijn slag in deze mensen die zijn leer zo mooi vonden. Dan keren ze zich niet tegen die boodschap, maar tegen de boodschapper. Die deugde niet. In Lucas 4 staat het verhaal van de verzoeking in de woestijn in hetzelfde hoofdstuk. En daar werd Jezus beproefd aan alle kanten. En dan zou je zeggen, nou dan, toen was het afgelopen, hij had de test doorstaan en nu gaat hij vol des Heilige Geestes, gaat hij nu prediken, de verzoeking ligt achter hem. Nou, een van de eerste situaties waarin hij zich bevindt is dat die verzoeker opnieuw komt. De verzoeker hield van hem, liet van hem af voor een tijd, staat er. Als er iemand een engel van Satan had, dan was het Jezus wel. Die hem met vuisten wou slaan. Eerst in de geestelijke wereld, bij de verzoeking in de woestijn, en nu in Nazareth dadelijk met bruut geweld. De boodschapper wordt aangevallen. Hij deugde niet. Paulus die wist daar ook wel wat van. Paulus had ook die engel van Satan. Jezus dreigde van de steilte te worden geworpen. Paulus werd gestenigd. Hij leed schipbreuk. En iedereen dacht, nou verdrink je. Nou, die boodschapper, die kan nou verder wel zijn mond houden. Och, en die boodschap is dan toch gepredikt. Hoeveel mensen zeggen niet, wij weten genoeg. Wij kennen nu langzamerhand die boodschap wel. Er hoeft niks meer bij te komen. Och, arme. Nou, wij weten nog lang niet genoeg, hoor. Want voordat je het koninkrijk der hemelen met je gedachtenwereld omvat hebt, nou, daar heb je een eeuwigheid voor nodig. Wij zijn pas aan het begin van deze boodschap. We zijn pas een poort binnengegaan. Jezus was juist uit de woestijn van Juda gekomen en had die hele wandeling naar Galilea gemaakt. En dan had hij nog gehoord, en dat deed hem ook ontzaggelijk veel pijn, dat een van zijn beste vrienden hem ontvallen was, Johannes de Doper. Die was in de gevangenis terechtgekomen. Die zou dus ook nog vermoord hebben, dat deed de Heer wat. Hij gaf zijn vrienden niet zo gauw, liet zijn vrienden niet zo gauw los. En dat was al in het begin van zijn optreden een grote klap. En dan staat er, en Jezus keerde in de kracht des geestes terug. Hij wist, hij moest doorgaan. Of Johannes de Doper in de gevangenis zat of niet, Jezus wist zijn taak. Hij was daarom niet verslagen. Mensen die een roeping hebben, die worden niet zo makkelijk verslagen. Want die gaan gewoon door. Deed Jezus ook. Kunnen niet anders. En hij neemt die boodschap van Johannes de Doper zoveel te krachtiger over. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Is aangebroken. De tijden van het herstel zijn gekomen. En dan gaat die Galilea door. Hij predikt in Capernaum. En daar heeft hij ontzaggelijk schoon gesproken. En hij zegt, je bent tot de hemel toe verhoogd met deze boodschap. Maar je zult in het dodenrijk neerdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied die er nu geschied waren. Die prediking, als ze die gehoord hadden, ze zouden zich bekeerd hebben. En het zou gebleven zijn. Daarom is het verdraaglijker voor hen in de dag des oordeels dan voor u lieden. En Capernaum, daar komt het conflict met de leidslieden. Vanwege die verlamde. Als Jezus zegt, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dan zegt men, hij lastert God. Dan neemt men hem niet langer. Dan zegt hij, wat matigt die man zich aan? Wie is hij? En zijn familie zegt dan, ach, hij is niet goed bij zijn verstand. Hij is niet goed bij zinnen. U kunt het lezen in Marcus 3, vers 21. De Heer zegt, maar deze boodschap van dat koninkrijk der hemelen gaat door. En je zult er alles voor over moeten hebben. Wil je dit koninkrijk der hemelen binnengaan? Wil je alles winnen? Dan zul je ook je hele leven ervoor in moeten zetten. Moeten wij ook. En dan kunnen we zeggen, ja, we zien zo weinig. Dan zeg ik, maar wat zet je ervoor in? Is je hart soms verdeeld? En in een verdeeld hart komt dat koninkrijk der hemelen nooit tot haar recht. De synagogedienst. Daar ging Jezus vaak naartoe, naar zijn gewoonte, op Sabbat. Dat was het centrum van het Joodse religieuze leven. Naast de tempel, die ver weg was, had men overal die shuls, zou men vandaag in de dag zeggen. Niks te maken met shulbak, hoor. Daar in Nazareth had men synagogen. In Jeruzalem had men er ook een paar, heeft men er tegenwoordig een paar honderd. Dat die verving als het ware de offerdienst, die vervingen de tempeldienst. Daar werd de wet gelezen, daar werd die uit die ark gehaald, de heilige ark, en daar haalde men de wet eruit, en men las de wet voor, en de boeken van Mozes, de Tora, de Pentateuch, zou men zeggen, de vijf boeken van Mozes. En dan werd er gebeden. En dan kwam er nog een profeet tevoorschijn. Aan Jezus werd de profeet Jesaja aangereikt. Het had net zo goed de kronieken kunnen zijn, want die vielen ook onder de profeten of de koningen. En dan valt het mee op dat die mensen in de synagogen, die hadden hun bijbelstudies. Want die wet, die Pentateuch, die boeken van Mozes, die werden steeds in hun pericopen gelezen. Men had al die boeken van Mozes had men verdeeld in 150 partjes. In 3 jaar was je net door. Net zo'n bijbelstudie. Er werd niks overgeslagen. Ja. Oh ja, maar er zijn ook saaie stukjes tussen, hoor. Er zijn ook stukjes tussen waarvan je zegt, nou jongens, moeten we daar nou mee bezig zijn? Met al die dieren. Ja. Maar dat werd van A tot Z gelezen. 3 maal. En dat ging zo'n heel leven door. Hè. Dat gaat tot, we zouden zeggen, tot de huidige dag toe. Zulke bijbelstudies. Elke keer de wet maar. De 5 boeken van Mozes in 150 partjes verdeeld. Ja. Nou, dan geef ik u de verzekering dat wij nog met onze bijbelstudies nog meer variaties hebben. Ja. Maar dan raak je ook thuis in de schrift. Die mensen die kenden hun bijbel langzamerhand wel. Niet zo'n stukje, niet zo'n hobbytekst, maar die hele bijbel, de hele schrift. Daar gaat het om. En dan kwamen later de profeten. En dan was de kunst om die profeten te vertalen, want die stonden natuurlijk in het Hebreeuws, wat die mensen al lang niet meer kenden. En die moesten dan vertaald worden in het Aramees. En dat kon ook niet iedereen voorlezen. Dus dan moest je nog wel je oude taal kennen. Want het was een taal die 700 jaar terug gesproken werd. Nou, als wij een boekje moeten lezen van 700 jaar terug, nou, ik geef je de verzekering dat de meesten van ons het ook niet kunnen, hoor. Maar dat is ook een heel andere taal. Dat leer je op school dan wel. En men geeft Jezus de profeet Jesaja. Nou, die wordt hem gegeven. Nou, belees er maar een stukje uit. En als je er wat van weet te vertellen, mag je het. Je kunt ook je mond houden, zo ging het daar. Ja, onvoorbereid, hè. Zomaar. Stand te peden. Nou, lees maar op. Doe die rol maar open. En begin maar. En dan staat er in Jezus vond een plaats. Er zijn mensen die zeggen, zien wel, Jezus vond een plaats. Die zetten zijn vinger zo ergens tussen die rol, hè. En nou, jongens, de tekst waar ik uit spreken moet. Ja, daar halen ze dat vanuit, jongens. Een woord van God. Even je vinger in de Bijbel. Open slaan, open laten vallen. Oh, dat deed Jezus toch ook. Hij vond die tekst, er staat er. Ik denk dat de Heer die rol kreeg op die twee stokken. Je rolde hem dus af, die was op een stok gerold. En als je las, dan rolde je de tweede stok op en de andere rolde je af. Nou. En hij zegt, vader, waar zal ik het nu eens over hebben? En toen vond hij die tekst. Want Jezus wist, als ik nou die rol van Jesaja heb in mijn vingers, dan moet ik hebben een tekst die over mij spreekt. Net als hij later tot zijn discipelen zegt, ik zal je eens even vertellen, alle schriftplaatsen waar over mij gesproken is. En de Heer die wordt daar door de Heilige Geest bij bepaald, want hij kende zijn Bijbel, kende hij tot en met. Maar hij zocht deze uit, geleid door Gods Geest, want die boodschap had hij nodig om het Koninkrijk der Hemelen te openbaren, en dat was in hem geconcentreerd. Het ging over zijn taak en over zijn boodschap. En daar ging hij mee de boer op. Hij liet zich steeds in elke synagoge, liet hij zich uit over dat Koninkrijk der Hemelen en zo bij voorkeur een tekst die hem betrof. Er waren er genoeg. Maar hij moest gebruik maken van de gelegenheid die hem geboden werd, want hij kreeg niets anders dan die rol van Jesaja. Welk een geweldige Bijbelkennis had Jezus. Ik sta ervan verbonden, toen hij 12 jaar was, toen stelde hij al vragen waar die mensen, die leraars in Israël en die rabbijnen geen oplossing, geen antwoord voor wisten vinden. Men verbaasde zich over zijn vragen en over zijn antwoorden. Paulus zegt dat Timotheus, je hebt van jongs af aan de schriften geweten. Dat vind ik zo machtig bij de Heer. Dat is ons een voorbeeld om altijd in die Bijbel te lezen. En daarom hebben we ook die Bijbelstudies. Dan kun je wel zeggen, ja, die liggen allemaal, dan komt dat en dan komt dat. Ja, dat deden ze nu in Israël ook. Alles doorlezen. En daarover spreken, daar je gedachten over laten gaan. Kijken of er wat voor je in zit. Dat je kunt zeggen, hé, is die schrift voor mij in oren vervuld. Dat geldt mij. Je kunt nooit te veel van de Bijbel kennen. Daarom, die kennis van het Koninkrijk der Hemel is bij ons nog minimaal. Die moet nog steeds uitgebreid worden. En hij leest dan, Jesaja 61, dat begint, de Geest des Heren is op mij. Doordat hij mij gezalfd heeft. God heeft mij gezalfd. God heeft mij tot een gezalfde gemaakt. God heeft mij tot Christus gemaakt. Want dat is, zegt de catechismus, zijn naam betekent gezalfde. Alle rabbijnen hadden gezegd, Jesaja spreekt over zichzelf. En als Jezus deze tekst leest, dan zegt men, wat zal hij daar nou van zeggen? En men verwondert zich. Hij spreekt niet over Jesaja. Jezus sprak over zichzelf. De rabbijnen zeggen altijd natuurlijk, Jesaja heeft zichzelf bedoeld, de Geest des Heren is op mij, staat er toch, je moet lezen wat er staat. De Heer die zegt, dat geldt mij. Ik ben het. De schriften spreken van mij. Heden is deze schrift niet in Jesaja vervuld, maar in mij vervuld. In uw oren. En hij legde hen uit wat betrekking had op hem vanuit die schriften. En dan komt dat evangelie van genade, van heerlijkheid. Dat die overstroming van leven zijn luisteraars. Nee? Hij zegt, aan armen wordt het evangelie gepredikt. Aan gevangenen loslating. Dan kom je weer in de vrijheid, mensen. Blinden krijgen het gezicht. Verbrokenen worden heengezonden in vrijheid. En dat is om te verkondigen het aangename jaar des Heren, het jubeljaar. En in het jubeljaar werd iedereen vrijgelaten. Elke Jood die slaaf was, werd naar huis gestuurd, je bent vrij. Predik die vrijheid. De vrijheid van de kinderen Gods. De vrijheid en de genezing en het herstel allereerst van de innerlijke mens. En ook van de uitwendige mens. Jezus zegt, als hij dat gelezen heeft, van die gevangenenvrijlating, van de geweldige opleving die er zal komen onder dat volk dat in duisternis verkeerde, dat jarenlang gezucht heeft onder een juk van de boze, en dat nu bevrijd gaat worden, de Heer die zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar hij zegt ook, hij had er ook achter kunnen zeggen, heden is deze schrift slechts in uw oren vervuld. Want er staat meer in de Bijbel, er staat meer in Jesaja 61. En het is wonderlijk dat de Heer midden in een komma ophoudt. En dan Jesaja sluit. Hij zegt, pak hem maar mee. Ik heb het nu voorgelezen. Maar er staat in Jesaja, om te verbinden gebrokenen van harte. Jezus gebruikte de Septuaginta, hoor. Vandaar dat in het Nieuwe Testament een duidelijke afwijking is van wat wij hebben in Jesaja. Als u Jesaja 61 legt naast wat Jezus daar zegt, dan zeg je dat klopt niet helemaal. Maar Jezus gebruikte de Griekse vertaling. Om gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Komma. En dan staat erachter, en de dag der wraken onze Gods. Om alle treurenden te troosten. Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal er noemen terebinte der gerechtigheid en planting des Heren tot zijn verheerlijking. Dat staat erachter. En waarom houdt nu Jezus op? Midden in een komma. Ik zeg niet dat toen komma's waren, maar het is wel één grote zin. Hij zegt, en het jaar van het welbehagen des Heren, heden is deze schrift vervuld. En die dag der wraken. Zei, ja, dat was nog geen dag der wraken. Ja, maar die dag der wraken, dat is alle treurenden te troosten. Dat staat erachter. Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. En dat oprichten van de verwoeste plaatsen. Dat herstel. Ik kan me begrijpen dat Jezus dat niet deed. Nu staat er in de Septuaginta een ander woord voor dat woord wraken, de dag der wraken. Daar staat de dag van de, en dan neem ik het Engelse woord maar, van de compensatie. De dag van de schadeloosstelling. Zo staat het in de Septuaginta. En wraken is ook een soort schadeloosstelling. Ja, maar dan zou je dat niet moeten vertalen. Wij zeggen dan wraak op onze vijanden, de machten der duisternis. Dat is niets op tegen om dat woord wraak te gebruiken als we het dan maar overzetten in de geestelijke wereld. Maar de Septuaginta die heeft staan, die Jezus dus voor hem had, die had staan schadeloosstelling. Dat kun je vandaag aan de dag nog lezen, want die Septuaginta die is er wel. En waarom zegt Jezus niet bij die, daarbij heden is deze schrift die nu vervuld? Dood eenvoudig omdat alle treurenden niet vertroost werden. Dat evangelie was beperkt. Dat evangelie was gebonden aan de persoon van Jezus in een klein landje dat net zo groot is als Zuid- en Noord-Holland bij elkaar. Ja. Kunt u begrijpen dat Jezus zegt, ja, maar dat is nou niet voor ons. Voor hem was het, ik ben gezalfd. En ik ben gekomen om verlossing teweeg te brengen. En als je mij gezien hebt, dan weet je hoe het later gaan zal. En die dag van de schadeloosstelling, de dag van de compensatie, nou, die komt dan later. Dat kunnen wij begrijpen. Want er komt een tijd, zegt Jesaja, een nieuwe tijd dat alle treurenden worden vertroost. Let erop. Dan lees je telkens dat woord alle. Jezus bracht geen boodschap voor alle mensen. Die boodschap geldt wel voor een hele wereld, maar hij bereikte zo weinig mensen. Lucas die verhaalt wat Jezus begonnen was beide te doen en te leren. En Jezus kende de tijden en gelegenheden. Hij zegt, daar leg ik niet mijn hand op mijn taak, op mijn roeping. Ik weet wat mij te doen is gegeven. Jezus liep niet met gedachten, jongens, we moeten naar China of we moeten, weet ik waar naartoe. We moeten naar Rome. Jezus wist maar één ding. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. Dat is mijn tijd. Dat is mijn gelegenheid en die moet ik uitwerken. En daarom zei hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En hij sloot de rol. Zijn bediening was afgebakend. Hij wist wat hij doen moest. Hij zegt ook in zijn hoge priesterlijk gebed, als hij dan aan het eind van zijn bediening op aarde staat, ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Nou, dat is een man die precies weet, dat kan ik doen en daar ben ik niet aan toe. Nou, dat zijn mensen die een roeping hebben. Die gaan niet buiten hun roeping, want als je buiten je roeping gaat, dan krijg je altijd mensen die kritiek hebben. Die mensen die, omdat ze niet weten wat ze doen, moeten altijd in een andermans roeping zitten. Maar Jezus wist precies, dat is voor mij. Dat, Vader, verheerlijk mij nu. Ik heb u verheerlijkt door precies datgene af te maken wat gij me te doen gegeven hebt. Oh, er was wel honderdduizend keer zoveel te doen als Jezus te doen had. Want hij zegt, de werken die ik gedaan heb, die zullen jullie nog in veel grotere mate doen. Hij zegt, nou, ik heb dat stukje gedaan. En wat heb ik neergeschreven? Niets. Hij heeft niets als opgetekend. Zijn spiekbriefjes waren er ook niet. Nee. Maar hij heeft zo gepredikt, dat later die evangelisten zeiden, maar wij weten het nog precies hoor. Dat waren geen domme jongens, want die hadden een geheugen. Nee. Een ijzeren geheugen moeten die mensen gehad hebben. Ja. En niet zoals die man zei, ik heb een ijzeren geheugen. Want ik maak steeds dezelfde fouten. Ja. Maar een geweldig geheugen. Niets opgetekend. En toch, die boodschap, daar zitten wij nu nog naar te luisteren van Jezus. En hij heeft zelfs de moeite niet genomen om wat op te schrijven. Ja. En dan legt hij die heerlijkheid af. Hij zegt, geef me nou maar die heerlijkheid vanwege mijn werk. En als ik die dan krijg, die leg ik af aan het kruis. En dan ga ik een wereld vrijkopen, zodat die boodschap over de hele wereld kan gaan. Velen ervan kunnen genieten. Dat vele zonen tot heerlijkheid zullen komen. Een triomftocht over de wereld. Achter dat woord Gods aan. Overwinnende en om te overwinnen. Kijk, dat is een boodschap waarvan je ziet, er zijn tijden en gelegenheden. Om een gedemoniseerde schepping. Om een aangerande schepping tot een oude luister te brengen. Tot een luisterrijk domein van God de Vader. Nou ja, en dat heeft zijn tijd nodig. Dat vergt geduld. Om te komen tot aan dat einde van die boodschap waar Jezus mee begonnen was. Jezus wist, ik heb het begin gelegd. Nou, en toen hij dat gedaan had, toen zei die Vader, het is genoeg, verheerlijk me maar. En wij hebben ook ergens een begin gelegd. Nou, en dan moet je geduld hebben. Dan moet je langmoedig zijn. Je moet doorgaan met de taak die God ons gegeven heeft. Met volharding. Dat eist tijd. Ongeduldige mensen grijpen ernaast. Ik verzeker het u. De hemelse landman staat er, die heeft geduld. En die wacht totdat die vrucht, dat graan rijp is. Dat gaat niet in een achtermiddag. En die goddelijke eigenschap van geduld, die hebben wij ook nodig. En die mis je maar al te vaak in Pinksteren. De Heer zegt geen gejaag. Geen opwinding. Weet je wie opwinding hebben? De vrome geesten. Die jutten je op. vrome geesten jutten altijd een ander op. Die moeten het doen. En vrome geesten, die hebben ook altijd scherpe tongen. Tegenover een ander. Die drammen door. Die duwen door. De Heer die zegt, die willen met geweld binnendringen. Kun je niet. De grond die brengt vanzelf vrucht voort. Dat is de leer van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemel, als dat gepredikt wordt, brengt in uw leven vanzelf vrucht voort. Het aanvaarden van het evangelie van Jezus Christus verplaatst de mensen vanzelf uit de duisternis in het licht. Vraag het u maar in uw eigen leven, hoe ben ik veranderd? Vanzelf. Doe dit evangelie. Dat evangelie brengt je vanzelf uit de macht van Satan tot God. In alle aspecten van je leven. Daarom moeten wij geduld leren. God kan geen ongeduldige mensen gebruiken. En wij zeggen, omdat wij dit zien, dat God geduld heeft, dan zeggen we wacht maar en alles wordt goed. In je eigen leven. Vanuit dat geduld, die door geduld en volharding de belofte hebben verkregen. Voor hun tijd, want het staat van de oude. En in een tijd van de halm en de aar kun je nu eenmaal niet de volle vrucht plukken. Dat is een onmogelijke zaak. Die halm en die aar die geven slechts een ontwikkeling, het leven door voor een volgende fase. Voor een nieuw tijdperk. Maar die tijdperken moet je zien. En daarom zijn we niet teleurgesteld als er onder ons nog niet die grote werken geschieden die bij Jezus zijn gebeurd. Daar zijn we niet teleurgesteld onder. Dan zeggen we, Heer, ik wil trouw zijn in mijn bediening en dan komt dat vanzelf. Dat is het geheim. Kijk, wij moeten zorgen dat we niet in een negatieve houding terechtkomen, in een levenshouding. Dat we zeggen, ja, dat hebben we nog niet. Ja, je bent nog niet er naartoe gegroeid. Heel dat leven van een mens is groeien naar iets toe. Maar wij moeten oppassen voor een negatieve levenshouding. Wij moeten oppassen dat die groei niet belemmerd wordt door zonde. Door niet alleen negatieve gedachten, maar ook door onreine gedachten. Dat is ook hier een kenmerk van velen. Dat ze te strijd hebben met de onreinheid. En een onreine die beërft het koninkrijk der hemel niet. En iemand die niet zachtmoedig is, die beërft het ook niet. Leest u maar in de bergreden. Die Corinthiërs, Paulus zegt, je blijft ziek. En dan zegt hij ook velen. De Heer die zegt, velen melaatsen in Israël. Velen weduwen. Paulus zegt, velen zijn krank en velen zijn ziek. Waarom? Omdat jullie dit evangelie niet verwerkelijkt hebben. Je bent nog vleeselijk. Je loopt nog met allerlei strijdvragen rond. Er is een groeiproces. En dat is absoluut noodzakelijk dat wij dat in onze gedachten planten. Wij moeten er naartoe groeien. Ons aan de waarheid houdende groeien wij naar dat beeld van Jezus. Ons aan die Bijbelstudies houdende. Ons houdende aan wat we lezen dag en dag. En als ik dan wel eens vraag aan de mensen, lees je wel de Bijbel? Dan zeg ik, lees nooit in mijn Bijbel. Ze lezen nooit in kracht van omhoog. Ze luisteren alleen maar wat ze van horen zeggen hebben. Maar dat geeft je een weg aan. Die heeft mij niet voor niets die boeken laten schrijven. Die moeten gelezen worden. En je moet er naartoe groeien, je aan de waarheid, aan de schrift, aan de prediking vasthouden. En als je niet aan deze prediking vasthoudt, dan moet je een gemeente zoeken waar ze een betere hebben. Dat is duidelijk. God drukt zich uit in een beeld van een mens die uitgegroeid is, die volwassen is. God drukt zich niet uit in een kind. God kan dus niet werken in een mens die niet uitgegroeid is. God kan alleen maar zeggen tot hem, ik zal je helpen om bij de volgende fase te komen in je leven. Want het beeld dat God zegt, laat mij ons mensen maken naar ons beeld, dat is die volwassen mens in Christus. Dat is die geestelijke mens. En dat zie je de hele ontwikkeling van een mens door. Niet die baby in de wieg. is het beeld van God. Maar die man die volwassen is, die geestelijke man. En zo'n baby die groeit en hij gaat leren wat kennis is, wat verstand is. En zijn inzichten worden meer, dus zijn barmhartigheid komt naar voren in, als het goed gaat. Dat is die innerlijke mens die nu groeit. Hij wordt wijzer. Hij krijgt een koninklijke waardigheid. Hij wordt een volwassen mens. Nou, dat is het beeld Gods. Maar ook in zijn lichaam groeit hij. Zijn lichaam is ook een beeld. Zijn ogen moeten ook groeien. Waarom? Wel, dat kind, dat heeft een oog. Maar God heeft ook een oog. Maar dat kind, dat ziet een boom. Maar als ik een boom zie, dan weet ik ook wat voor boom. Meestal tenminste wel. Of vaak ook niet. Maar ik weet wel welk jaargetijde het is. Dat ziet het kind niet. Ik zeg, oh, het is nu al laat in de herfst. Dat zie ik aan die boom. Dat ziet een kind niet. Die weet helemaal niet wat jaargetijden zijn. Maar dat oog met die onderscheiding, dat is Gods oog. De ogen des Heren. Kijk, en dan zijn wij zijn beeld. Maar dat kinderoog is zijn beeld niet. Misschien in zijn onschuld. Ja. Maar niet in zijn verstand. En dat oor van God. Niet dat kind dat zegt, ik hoor geluid. Maar die muzikus, die zegt, hey, er is iemand die zit Bach te spelen. Nou, die kan het zich. Op dat instrument. Ja. Begrijp je? Dat is wel anders. Kijk, dat is het begaafde. Die man, die gerijpte muzikus, die hoort niet alleen wat muziek, maar die weet precies wat het is en wie daar speelt. Oh, die zegt, die kan er niets van. Ik heb eens een schilderij heb ik aan de muur hangen. Nou, dat was van iemand die kon goed schilderen. Nou. En ik kreeg een heel beroemde, wereldberoemde kunstenaar bij me, een schilder. Hij zegt, dat is aardig voor iemand die het zo in zijn vrije tijd doet. Ja, dat is heel aardig. Ja. Hij zag ogenblikkelijk dat het geen vakman was. Ja, dat is het oog. En dat handje van een baby, ja, dat naar die ring, die speelring grijpt, daarboven in zijn wiegje. Maar dat is niet het beeld van Gods arm. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Dat is die gespierde arm van de atleet. Ja, dat is zijn arm. Ja. En die handjes, oh, die kunnen wel wat frummelen. Maar die handen die daar van die beeldhouwer die dat monument hakken. Uit dat graniet. Die daar een prachtig beeld maken. Kijk, dat zijn de handen van God. Zijn scheppingshanden. Kijk, dan zie je. God werkt vanuit de ontwikkeling. Wij zijn pas beeld van God en God kan pas door ons werken als wij gegroeid zijn aan de waarheid ons vasthouden van dit evangelie. Kijk, en als dan de verschillende dingen nog niet gerealiseerd zijn, dan zeggen we, Heer, ik groei er naartoe als ik dit evangelie maar overweeg en overdenk. Jesaja zegt het zo duidelijk in dat 61 waar we het over hebben. Gij zult dienaars zijn des Heren. Priesters. Mijn volk bestaat uit alle uitrechtvaardigen. En er staat er weer alle uitrechtvaardigen. Die niet alleen rechtvaardig zijn in het bloed van Christus, maar ook rechtvaardig leven. Die niet met schuine moppen de zaak vermaken. Of met allerlei negatieve opmerkingen de mensen vervreemden van de blijdschap van het evangelie. Maar er zijn mensen die als je daar komt, dat hoor ik wel eens, dan worden ze negatief beïnvloed. En de Heer die zegt, alleen positief brengen dat evangelie. En als die man er maar uitgroeit, de Heer zegt, nou dan is het een geestelijk mens. En als die werkelijk geestelijk mens is, dan wordt hij in een punt des tijds veranderd en dan doet dat sterfelijke lichaam nog de onsterfelijkheid aan en nog een geestelijk lichaam ook. Daar leggen wij nog niet de hand op. Wij zeggen niet, wij worden veranderd in een punt destijds en we gaan allemaal vannacht de Heer tegemoet. Waarom niet? Omdat het onze tijd niet is en onze gelegenheid niet. Die mensen die dat leren, de Heer die kan vannacht komen. Ik zeg, ik heb laatst eens gedacht, die zijn een brug te ver. Als je weet wat ik bedoel. Ja, een brug te ver. En wat krijg je dan? Dan krijg je een hoop ellende. Was niet nodig geweest. Waarom niet? Omdat ze niet goed wisten hoe ver ze konden gaan. Ze hadden een brug minder moeten nemen. Bij Nijmegen, niet bij Arnhem. Ja, Nijmegen ging, Arnhem ging niet meer. Dat was een brug te ver. En ik kan ook wel zeggen, ja, ik ga vanmorgen een leeuw kopen. Dus af en toe zijn ze te koop. En die hou ik in mijn garage en dan ga ik ermee wandelen en ik leg mijn hand op die nek van het dier. Want er staat toch een klein jongske zoals een hoede. En de leeuw zal stro vreten gelijk een rund. Nou, nergens last van, jongens. Begrijpt u? Je moet je tijden en gelegenheden leren verstaan. Dat is onze opdracht. En anders dan word je altijd opgejaagd tot iets. Die mensen, toen ik jong was. Ik was een jaar of 16, 17, toen raakte ik met die leer bekend. Hadden we niet gereformeerde leer, maar van de Darwisten. Die waren de Heer die komt vannacht. Nou, die mensen die leren dat nog. Nou, dat is meer dan 60 jaar terug. En die gingen dan kijken, ik heb ze hier in Gorinchem gekend, die op de Lange Dijk gingen kijken, s'avonds, en die keken naar boven of de Heer kwam. Ernstige christenen, ja, dat zijn ze ook, ernstige bijbelonderzoekers. Zo noemden Jehovah's getuigen zich ook vroeger. Maar daarvoor, je moet leren door de geest te onderscheiden. De signalen van je tijd te verstaan. En als hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Doch mijn rechtvaardig zal leven uit zijn geloof. Dat zegt Habakkuk. Wij houden ons niet bezig met de tekenen der tijden die ik in de krant vind. Van de tumultueuze gebeurtenissen, van de optochten en demonstraties. Maar wij willen ons bezighouden net als die oude Simeon, die het signaal kreeg. Jij zult niet sterven, maar je zult hem zien die Israël verlossing brengt. Ja. En die oude Simeon die zegt, dat zal ik zien, dat maak ik mee. Meer niet, maar dat was zijn tijd. En hij greep wat God hem gaf. En dat is voor ons noodzakelijk. En anders dan zit je altijd iets te grijpen waar je nog niet aan toe bent. Wij gaan al groeiende verder. En die Simeon die groeide ook en die was tenslotte een hele oude man. Maar hij stierf niet. Waarom niet? Omdat hij de gezaligde Gods nog niet gezien had. Het kind, Jezus. De Heer die zegt, de geweldenaars die gaan niet binnen. Maar de zachtmoedige en de reine van hart. Die moet ik hebben. De oude Zacharias zegt, de Heer heeft omgezien naar zijn volk. Nou, hij wist dat. Waarom? Hij kende die stem van God. En die wil ik ook kennen. En wij moeten ons daarop instellen. Die reden van Jezus daar in Nazareth, die kwam die mensen niet gelegen. Die komt vele mensen niet gelegen. De Heer zegt, dit is onze tijd. Je moet niet verder grijpen. Ze hadden misschien wel de wereld over kunnen gaan. De Heer die zegt, dat komt wel in de volgende periode. Als ik naar de hemel ben opgevaren. Maar de Heer die doet geen ding of hij openbaart het aan zijn knechten de profeten. En dan zie je, wij zijn bezig een nieuwe tijd in te gaan. Waarom? Omdat de Heer ons dat openbaart. Omdat hij ons erbij bepaalt, bij deze dingen. Waar we vroeger nooit over gesproken hebben, daar gaan we niet over spreken. Dat is niet toevallig, maar dat toont de Heer ons. En de profetieën onder ons, die zullen parallel moeten gaan met deze prediking. En wie zich daartegen verzet, die doet dat toch doodeenvoudig tot eigen schade, deze in Nazareth ook. Wij houden ons niet bezig met de reformatie, met opwekkingsbewegingen, met Osborne of Beukenstein, of allerlei verhaaltjes uit boeken. En sterke verhalen, waarvan ik velen weet dat ze geen enkele waarheid bevatten haast. Maar wij willen onze tijd verstaan, zelf. En de Heer die zegt, je moet in beweging komen voor een nieuwe tijd. Wij groeien ons aan de schrift houdende en ons aan de waarheid houdende naar hem toe. Jesaja zegt, uw hele volk zal bestaan uit rechtvaardigen, voor altoos zullen ze het land bezitten. Heilanden, en wij hebben het graag over de bestijgen van de berg Sion, maar de Bijbel zegt, heilanden, verlossers zullen die berg Sion bestijgen. En je kunt nooit geen verlosser zijn als je niet verlost bent. Nou, die zullen de berg Sion bestijgen. Als wij die volgende etappe nemen, nou, dan zullen wij verlossers moeten zijn, omdat wij verlost zijn. Wij zullen met de verlosser verbonden moeten zijn. Zoals hij met de Vader verbonden was. Zelf verlost. Geheeld. Niet jaloers meer zijn. Geen geroddel meer kennen. Geen onreinheid meer beoefenen. Los van al die dingen. En dan kun je die berg Sion bestijgen. Weet u waar me over viel? In Nazareth. Over de persoon van Jezus. Oh, zijn boodschap was zo. Maar hij zei, ja. Maar die redenaar, die past niet bij de boodschap, zei ze. Hij past niet bij zijn boodschap. Die man die was veel te gewoon. Is dat niet de zoon van Jozef, de timmerman? En in Marcus staat, en zijn broer Jacobus kennen we, en Jozef kennen we, en Judas kennen we, en Simon kennen we, en dan nog een stelletje zusters heeft hij. Paulus die zou zeggen, mijn brieven zijn wel gewichtig, maar mijn persoonlijke verschijning, dat laat de mensen over, die is zwak. En zijn spreken betekent niets. Nou, dan heb je hetzelfde. En dan kun je zien, we zeiden, Jezus, nou, man, jij hebt al 30 jaar onder ons gezeten. Hij heeft ook in die banken gezeten van die synagogen. Hij had ook nooit achter de katheder gestaan. 30 jaar. Hij kon wachten op zijn tijd. En maar wie deze boodschap brengt, die deelt het lot van de profeten. En Jezus zegt, die zijn niet geëerd. Waar niet? Ja, Nazareth niet. Nazareth is niet trots op zijn boodschapper. Nee. Hij had een boodschap van goede tijding, maar ze waren er helemaal niet blij mee. Nazareth stond afwijzend tegenover hem. Maar weet je wat ze zeiden? Je moet maar eens wat wonderen doen hier. Ja, daar staat het toch? Doe nou maar eens een paar wonderen, dan zullen we in jou geloven. Die boodschap van jou is schitterend. Maar hier doe je niets. Je hebt hier al 30 jaar rondgelopen. En we hebben nog nooit iets gezien van je. Nog nooit iets uit je handen gekomen, dan alleen maar praten. Ja. Geneesheer, en dat was een rabbijnse uitdrukking, geneesheer, genees uw eigen lamheid. Je ziet die stemming omslaan. Ja. En doordat Jezus het voorbeeld gaf van een paar grote profeten, hij had het over Elia en Elisa, waarom? Wel, die hadden daar precies in die omgeving gewerkt. De geschiedenis van Elia en Elisa, die spelen zich af binnen een straal van 25 kilometer om Dothan, om Nazareth. Denk maar aan de Karmel. Denk maar aan Shunem. Nou, liggen allemaal er vlakbij. Het is een paar uur fietsen van elkaar. Nou, daar hadden nou uitgerekend die profeten gewerkt. Elia en Elisa, trots dat ze erop waren, dat was hun, dat waren hun profeten bij uitstek. Jesaja, die zat er in Jeruzalem. Nee, maar die Elia en die Elisa, die hadden daar nog eens wat gepresteerd. Ja, maar wat Jezus en Elia, waar ging die naartoe? Oh, er waren vele weduwen, let erop. Maar welke vrouw had geloof, welke weduwe? Hij kwam daar uitgerekend, daar net in het noorden, bij Sidon, waar nu de Limanon is. Dat nu zo aan de PLO behoort, in dat Sidon. En daar vond hij een vrouw, die had zo'n geloof, als hij zegt, vrouw, je moet een koek bakken, eerst voor mij, het is je laatste spulletjes. Dan zegt die vrouw, nou, dat doe ik. Ze zegt, ja, het is het laatste, en dan moet ik sterven. Hij zegt, moet je toch eerst voor mij maken. Want een geloof had die vrouw, hè. Hij zegt, dat kon nou Elia in heel die omgeving niet vinden. En in Nazareth en in Elisa, nou, er waren vele melaatsen in Israël. Maar waar lees ik dat er ooit een melaatse bij Elisa gekomen is? Uitgerekend naar een man. Waarom? Omdat een meisje dat zei. En die was er zo zeker van, die nam al de cadeaus mee. Dat hij het later niet helemaal pikte, dat kwam, want het ging tegen zijn traditie in. Maar hij ging in geloof, met geschenken beladen. Hij dacht, daar word ik genezen. Nou, wie was er ooit bij Elisa geweest? En de Heer die kijkt zich aan. Ik denk dat de Heer misschien gedacht heeft, zijn de machten van het voorgeslacht. Je werken. Ja, in diezelfde streek. Het is wel kardinaal vele melaatsen. Er gebeurt niets met jou. Nee, zegt de heer. Jullie zijn net als Elia. Dat gebeurde ook met Elia, gebeurde hier niets. Hij moest uitgerekend in Sarfat zijn. Tja. Weet je wat er dan opkomt? Ik kan het me levendig voorstellen bij die mensen. Een geest van ergernis. Ze ergeren zich dood. Ja, dat eerste stuk van die preek zo. Maar dat tweede stuk, toen werden ze geconfronteerd met wat zij waren. Ze maken zich loeiend. Een geest van ergernis. En een geest van ergernis eindigt met een geest van geweld. En ze sleuren hem daarachter zijn katheder vandaan. En ze brengen hem buiten de stad die berg op. Nou. Daar gaat het naartoe. De Jebel el-Kafse. In het Hollands vertaald de berg der sprong. De berg der sprong. Een hele steilte, maar een paar, 2 kilometer denk ik. Een hele hoogte. En daar brengen ze Jezus. Wat had hij daar vaak gestaan, hè? Op die hoogte. Van de berg der sprong. Steil naar beneden, naar de kant van Nazareth. Ik heb het eens opgezocht. Daar had hij daar als jongen al gestaan. Daar zag hij Endor liggen. Daar zag hij dat gebergte van Gilboa. Want het is beroemd dat je daar... Je kunt daar 30 mijl kijken in de omtrek. Nou, daar kon hij het Capernaum zien liggen. Hij zag daar waar Barak de Sisera had verslagen. Dat kon hij allemaal zien. En dat kwam allemaal in zijn herinnering op. Al die grote veldslagen daar. En daar lag ook Megiddo. Waar wij dat dan kennen uit Armageddon. Maar ook zo'n grote veldslag geleverd is. Nou, daar had Jezus zo vaak gestaan, een schitterende omgeving. Zo is het zijn laatste ogenblik zijn. Ze willen hem van de steilte storten. Dat wilde de duivel ook in Jeruzalem. Die zei, spring maar af. De engelen die zullen je wel opvangen. Zou hij nou toch werkelijk ook nog die sprong moeten wagen? De berg der sprong. Ik weet niet of dat misschien is dat net als bij de... Hoe heet die hoge toren daar in Parijs? De Eiffeltoren. Daar springen ze ook wel eens af. Hè? Dat is ook een geliefkoosd. Ze hebben daar niet voor niks zoveel draden om gemaakt. Ik ben er wel eens op geweest. Maar dat is helemaal omgeven met ijzerdraad. Anders springen de mensen eraf. Zelfmoord. Ja. Ik denk dat ze daarom die berg de sprong genoemd hebben. Net als in Brussel. Daar hebben ze dat paleis de justitie. Hebben hetzelfde. Daar springen ze ook altijd over. Dat is ook zo hoog. Ja. Nou, de berg der sprong, maar Jezus springt niet. Hij draait zich om en hij gaat tussen hen door. Hij bindt die machten van het voorgeslacht, laten we dat nou maar zo zeggen. Precies hetzelfde als vroeger waren, ze waren niet veranderd. En die stad die wordt losgelaten door Jezus, wordt verworpen. Waarom? Ze hadden zijn boodschap verworpen. Ze hadden hem verworpen, de boodschapper. Met de boodschapper verwerp je de boodschap. En dan lees je nooit meer dat Jezus in Nazareth teruggekomen is. Je kunt nooit meer lezen dat hij voor een tweede keer daar gesproken heeft. Ik kan het niet zeker zeggen. Want wat er niet staat, kun je niet zeggen dat er niet gebeurd is uiteraard. De Heer zegt, en dan staat er, en hij week tussen en uit. En wat ging hij doen? Nou, hij ging weer doorpreken. Dat doen mensen met een roeping. Ontzaggelijke tegenstand. Zou die het opgeven? Het was bijna kantje boord geweest. De duivel die had hem bijna weer te pakken. Of de engelen hem opgevangen hebben, dat weet ik niet. Zouden hebben, dat weet ik niet. Huh? Maar hij liet het er niet op aankomen. Hij bond de machten en ging door. En daar stonden ze allemaal. Hij kende ze nog van zijn jeugd ervan, hoor. Hij kende ze allemaal van gezicht. Zo groot was dat dorpje niet. Al staat er dan stad. Want het was natuurlijk een dorpje. Huh? En dan staat er. En hij ging door. In het midden door en vertrok. En hij daalde af naar Capernaum en daar gaat hij weer op Sabbat prediken. Hij houdt niet op totdat zijn tijd gekomen is. Maar hij was niet in Nazareth gekomen, maar wel in Capernaum. Maar wel over 3 jaar in Jeruzalem. Dan zegt hij, de uren is gekomen. De tijden en gelegenheden kennen. En die mogen wij ook leren kennen. Daar gaat het bij ons om. Ken ik mijn tijd en mijn gelegenheid? Kent u uw tijd en gelegenheid? Kent u uw roeping? En stort je daar dan helemaal in. Maar zorg eerst dat je goed weet dat je niet vergist. Dan heb je het niet moeilijk met een ander, want dan ben je zo blij dat je nog zo ontzaglijk veel te doen hebt. En ondanks tegenstand en ondanks de engel van Satan, ga je toch door. Van binnen of van buiten strijd, het doet er niet toe, je moet doorgaan. En dan zeg je, Heer, heb ik het goed gedaan? En dan zegt de Heer, over weinig ben je getrouw geweest. Je hebt nog niet zoveel roeping gehad, maar dat stukje dat jij gekregen hebt, daar ben je trouw in geweest. Als moeder, als vader ben je trouw geweest. Als jeugdleider ben je trouw geweest. En dat is ook geen kleinigheid hoor, om die jeugd op te voeden van vandaag aan de dag. Als ik zo eens in die gang kijk, dan zeg ik, heren, zegen ze. En laten we nog maar voor hen op de bres staan, want ze horen er ook bij. Je kan wel zeggen, hou ze maar thuis. Maar wie zegt dan als ze 16, 17 jaar zijn, dat ze hier dan verschijnen? Dan zeg ik, ik ben al blij dat ik ze zie. Al is het dan met een smaakje soms in je... Maar we zijn toch blij dat we ze zien, is het waar of niet? Want ze zitten er dan toch maar. En de ouders zitten er dan ook. Het was beter als de ouders er dan bij gingen zitten, maar dat is een tweede zaak. Dat komt later wel aan de orde. Nou, de Heere zegen ons. Dan gaan we nog een lied zingen dadelijk en de collecte houden. Heer, wij danken u dat u doorgaat met uw woord. Heer, en dat woord zal een scheiding brengen in ons eigen hart. Heer, ik dank u. Dat zal het oordeel uitbrengen tot overwinning in ons leven. In het leven van de gemeente. Heer, wij zullen het zien dat wij veranderen door dit woord. Heer, ik bid u dat alle hier gezegend worden deze morgen. Heer, dat ze dit zullen accepteren, Heer. En dat ze niet zullen zijn, Heer, dat niemand onder ons is als die mens uit Nazareth. Die zich aan een persoon stoten. Heer, wij hebben uw woord gebracht. Heer, wij hebben uw woord gebracht zoals u het bedoeld heeft door uw geest. En dat gaan wij verder brengen, Heer. Totdat wij die nieuwe fase volkomen in zijn gegaan, Heer. En dan hebben wij andere woorden. Heer, en dan weten wij dat gij niet veranderd bent. Dat Jezus Christus dezelfde is. Heer, maar wij willen dan ook dezelfde zijn. Heer, door onze verandering willen wij zijn zoals hij. Heer, van binnenuit. Heer, hier zijn wij. Heer, en wij weten heel goed wat er bij ons nog veranderd moet worden. Wat er bij ons nog uit moet. Wat er bij ons nog uitgebrand moet worden, Heer. Na zoveel jaren. Heer, geef ons de genade dat we dat louteringsproces uit uw hand willen meemaken. Door uw woord. Heer, dat woord ons niet veroordeelt, maar dat woord tot ons zegt, je bent een goede knecht geweest. Je bent een dienaar van Jezus Christus. Niet alleen met je lippen, maar ook met je houding. Met je omgeving. Heer, wij roepen uw naam aan. Heer, dat onder ons tot waarheid wordt. Heer, dat we dan hier naar huis gaan en zeggen, nu gaan we toch eens werkelijk opruiming houden in ons eigen leven. Heer, ik weet wat dat zeggen wil. Heer, want ik heb ook een opruiming gehouden. Heer, en daarom zeg ik, Heer, laten wij alle die opruiming houden en wegdoen wat niet bij ons hoort. En wie niet bij een christen hoort. En u zult ons zegenen. Amen. Vader, wij willen met uw woord in onze gedachten naar huis gaan. Heer, wij zien u daar staan, daar onder uw volk, onder uw eigen mensen. Heer, en u hebt geweend over de stad. U hebt geweend over Nazareth. Heer, en u staat gij onder ons, in ons midden. Heer, en gij ziet ook ons. Heer, gij ziet of wij deze boodschap aanvaarden. Niet alleen met ons verstand, dat we zeggen het is prachtig en mooi, maar of wij deze boodschap aanvaarden met ons hart. Heer, wij roepen uw naam aan, dat wij ons opnieuw kunnen bekeren. Omkeren in ons denken. Heer, dat wij hemels gaan denken. En hemels denken, Heer, dat is positief denken over de mens. Heer, en dat willen wij. Heer, dat moeten wij, willen wij verder komen. Heer, gij kunt onder ons niet werken. Uw grote krachten en tekenen ontplooien als wij niet achter uw woord aangekomen zijn. Als wij niet dat woord der waarheid vastgehouden hebben. En naar u toegegroeid zijn. Heer, dan spelen wij een spel. Heer, dan zoeken wij de uiterlijke dingen. Heer, dan zoeken wij het succes. Heer, wij willen dit niet. Heer, wij willen dat deze dingen, die wonderlijke, heerlijke, herstellende en genezende dingen, vanuit ons denken komen. Vanuit de vernieuwing van ons leven. Heer, dat het een vanzelfsprekend feit is geworden. Heer, waarvan de psalmist al zegt, dat achter ons zullen komen heil en goede tierenheid. Heer, die zullen ons vergezellen. En die kunnen ons alleen vergezellen als wij zelf goed zijn. Door en door goed zoals gij waart. Heer, hier staan wij voor uw aangezicht. Heer, en wij zullen ons geweten moeten onderzoeken. Met ons geweten te raden gaan, Heer. of wij zo zijn zoals gij wilt. Of dat er angels in ons harten zitten, verborgen dingen, Heer, die wij toch niet in willen leveren. Heer, wij brengen het voor uw aangezicht. En ieder Heer, met zijn eigen zonde, met zijn eigen nood. Heer, en gij wilt ons alle verder voeren door dit evangelie. En daar dank ik u voor. Heer, ik dank u dat gij mij daarvoor geroepen hebt. Heer, en ik wil zelf niet achterblijven. Heer, ik wil zelf meelopen in de stoet die omhoog gaat. Heer, ik wil ook erbij zijn. Heer, en vele van mijn broeders willen erbij zijn. Heer, en dan weten wij de kosten. Heer, gij zegt, als je dan die toren wilt bouwen, bereken dan wat het kost. En ga er niet voor opzij. Heer, hier zijn wij. En we willen ons volkomen geven. Amen.